Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Pim.
En ik ben Dennis.
Vandaag gaan we het hebben over Spotify, een fundamentele analyse.
Ja, we gaan alle onderdelen langs. We gaan langs de geschiedenis, hoe het bedrijf geld verdient en natuurlijk de waardering.
En onze conclusie, is het koopwaardig voor ons of niet? Op dit moment hebben we nog geen positie. En een PDT-update. Laten we snel beginnen. Dit keer zonder Milou, Dennis. We gaan het samen doen.
Ja, dat is even wennen.
En we gaan ook vandaag iets nieuws doen. We gaan een fundamentele analyse doen. En we hebben daar in de zomer vorig jaar met z'n drieën 4 afleveringen over gemaakt. Ja. Als je die nog niet hebt geluisterd, kan je die terugluisteren. Volgens mij aflevering 61 begint het. En we gaan nu een hele aflevering over Spotify praten. En misschien gelijk in alle openheid. Ik heb geen aandelen Spotify.
Nee,
jij wel?
Ik ook niet.
Nee. We gaan het hebben over het competitief voordeel. Het management, risico, kansen en een stukje waardering. En natuurlijk een conclusie. Of wij het aandeel gaan kopen of niet.
Ja.
En zo niet, wanneer dan wel. Ja, Dennis, kan jij even aftrappen? Wat is Spotify?
Ja, volgens mij, iedereen kent het wel. En ik denk dat de meeste mensen, misschien zelfs nu, terwijl ze dit luisteren, die gebruiken Spotify. In mijn omgeving bijna iedereen eigenlijk. Ja, dus kijk, in het kort, het is een streamingdienst voor audio, muziek, podcast. Het komt uit Zweden. Daniel Ek is een van de oprichters en de huidige CEO. Dus in 2006 is het opgericht. Ja, en we kunnen wel even over de geschiedenis, denk ik.
Ja, heb jij zelf ook Spotify?
Ja, 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 ja. Ja,
ik zelf ook al, ik zou hebben gekeken, al meer dan 10 jaar heb ik een Spotify.
Dat is echt vanaf het begin, denk ik, dat het in Nederland kwam.
Premium abonnement. Ik had ook laatst, al een tijdje geleden, een vraag op Instagram gedaan, ook in de community, van wat is nou een product dat je eigenlijk niet zo snel zou opzeggen. En daar kwam Spotify eigenlijk als nummer 1 uit. En ik denk dat dat ook wel een beetje het gevoel is van de meeste mensen ook om mij heen.
Ja.
Dat niemand die gaat Spotify opzeggen.
Nee.
Maar ik ben er door eigenlijk toch door deze analyse ook wel achterkomen dat dat wel heel erg Nederlands is. Dat Nederland wel heel erg Spotify-fan is. Maar dat over de hele wereld toch iets anders ligt.
Want je kan natuurlijk ook gewoon, er zijn best een hoop mensen die gewoon in Nederland niet, ik ken ze ook niet, maar er zijn veel mensen die gewoon af en toe een Spotify-abonnement hebben. Soms wel, soms niet. En die sluiten het af en die stoppen er weer mee. Ja.
Ja, ik merk, ik heb een beetje ook rondgevraagd in mijn persoonlijke kring. En daar zegt iedereen, het is echt dus van, dat ga ik gewoon niet opzeggen. Ik heb zoveel playlists, ik maak zoveel gebruik van. Het zit zo verweven in mijn dagritme dat ik eigenlijk niet zonder Spotify kan.
Nee, wat gebruik jij het elke dag?
Voordat ik begon met podcast maken, elke dag.
Mm-hmm.
Nu wat minder, omdat ik eigenlijk als ik een podcast aan het voorbereiden ben of ik ben er veel aan het lezen daarvoor, dan kan ik eigenlijk geen muziek tegelijk luisteren. En hiervoor was ik veel aan het ontwerpen, designen. En daar werkt muziek echt
precies,
ideaal voor. Maar ik gebruik het wel echt heel vaak. Het staat altijd bij ons in huis, staat wel Spotify aan met Sonos boxje.
Ja, ja, ja. Ja.
We hebben er eigenlijk onderzoek gedaan. We hebben ook een boek gelezen.
Ja.
Het boek over Spotify. Hoe een kleine start-up een miljardenindustrie voor altijd veranderde. Het is natuurlijk ook door een Zweed geschreven. Dus het gaat heel diep in de geschiedenis van Spotify. Laten we daar maar gelijk mee aftrappen.
Ja, want het is wel een mooi verhaal hoe het is ontstaan, vind ik zelf. Dat beschrijft in dat boek ook wel heel mooi. Ze zijn begonnen met gewoon een idee. Hè. Hij had het idee om muziek te streamen op een manier dat het zonder vertraging is. Hè. Dus dat je direct kan beginnen. En zonder dat hij tijdens het nummer moet bufferen. En dat was in 2006. En dat, kijk, voor nu is het allemaal heel vanzelfsprekend. Maar in die tijd waren er geen iPhones. Mobiel internet was er nauwelijks. Of dat begon net een beetje. Dus dat was echt wel een andere tijd. En muziek werd allemaal gratis gedownload. Dus
ja, want dit is dan de tijd van Napster, Kazaa en LimeWire, denk ik. Beetje die, ik denk dat de meeste luisteraars dit wel kennen.
Precies.
MP3'tjes binnenhalen via BitTorrent.
Ja, ja. En dat was ook heel normaal, ondanks dat het illegaal was. Ik bedoel, mensen deden dat gewoon. Niemand keek je ook raar aan. Niemand had het idee van, oh, dat is een dief. Ik bedoel, we deden dat gewoon met z'n allen. Dat was een beetje aan de orde van de dag. Dus in die tijd, en dat was natuurlijk ook de eerste uitdaging, was ook de techniek. Waar ze heel erg op gewerkt hebben, is hoe krijgen ze het nou voor elkaar om direct zo'n liedje af te kunnen spelen. En vroeger had je die, of dat heb je nog steeds, dat BitTorrent netwerk. Dus dat zo'n bestand in allemaal blokjes wordt gehakt. Maar dat wordt gewoon random gedownload, al die blokjes. En daar was natuurlijk de eerste uitdaging. Hoe krijg je nou dat als het liedje start, dat gelijk het eerste blokje gedownload is. En dat je het hele liedje vlekkeloos kan afspelen. En dat heeft lang geduurd. Daar zijn ze met z'n allen op gaan ontwikkelen. En dat is uiteindelijk gelukt. Dat was de allergrootste drempel om het überhaupt technisch mogelijk te maken.
Ja, dus eigenlijk zijn ze als bedrijf zijnde een gestart vanuit een stukje nieuwe technologie. Dus innovatie, technologische innovatie, waardoor dit mogelijk was om te streamen zonder heel lang te bufferen.
Precies. De volgende drempel was die muziekindustrie. Want de eerste producten, of de eerste product van Spotify, dat had nog illegale muziek in zich. Dus ze moesten die muzieklabels natuurlijk gaan overtuigen dat dit een goed verdienmodel ook voor hen is. En dat was de volgende horde die heel lang heeft geduurd. Heel veel jaren.
Dus om de licentie te krijgen van de platenmaatschappij om muziek te kunnen streamen.
Ja, en dat was natuurlijk des te lastiger voor Spotify. Omdat ze daar, Daniel Ek heeft natuurlijk, die had het uitgangspunt van het moet gratis zijn. Ja, en die hele muziekindustrie die zat daar niet op te wachten. Ook uit principe, hè, mensen maken iets, er moet voor betaald worden. Ja. Dat is ook gewoon redelijk. Ja, dus die was super lastig.
Ja, want zijn visie van Daniel Ek was om piraterij voor te zijn, moet je muziek aanbieden voor iedereen gratis.
Precies.
En als je meer wil, dan heb je gewoon advertenties. En als je meer wil, dan kan je betalen. Maar dan is het in ieder geval gratis voor iedereen. Op die manier haal je muziek uit de piraterij. Dat is eigenlijk iets wat hij jarenlang heeft verteld.
Mm-hmm.
Ik denk uiteindelijk ook wel gelijk op heeft gekregen in terugwerkende kracht. Uiteindelijk zijn er twee co-founders. Hè, van, we hebben Daniel Ek en Martin Loretson.
Ja.
Dat zijn eigenlijk de twee, ook op dit moment de twee grootste aandeelhouders. Met Daniel Ek 18% en Martin met 12%. Dus samen bezitten ze 30%.
Ja.
En 75% van het stemrecht.
Ja.
Dus dat is wel een. Het is echt, je kan echt wel spreken van een founder-led company. Kan je ook wat vertellen over de. Wat zijn nu de statistieken van? Hoe groot is Spotify?
Heel groot. Ze hebben in ieder geval, als je kijkt naar het marktaandeel, dat zijn natuurlijk wat schattingen die je overal wel ziet, dat ze ongeveer 35% hebben aan marktaandeel. Ten opzichte van Apple, YouTube, Amazon.
Dus wereldwijd.
Wereldwijd, ja. Die andere grote techbedrijven, die hebben natuurlijk ook een aardig deel inmiddels. Ik geloof dat Apple zit volgens mij op iets van 16% en Amazon op 8%. Dat is volgens mij een beetje de orde groot, dus die komen ook wel op. Ze hebben ruim 400 miljoen gebruikers volgens mij op het moment.
En hoeveel van is daar betaald?
Ja, volgens mij zit dat ergens op de helft zo'n beetje. Volgens mij is bijna de helft inmiddels betaald. En de andere is de gratis dienst met advertenties. En de omzet die ze nu halen, dat is natuurlijk wel vooral uit dat premium segment, het betaalde segment. Ik geloof dat iets van 85-90% komt uit de betaalde dienst.
Dus zeggen we 400 miljoen klanten, en waarvan zeggen voor 180 volgens mij ongeveer betaald. En 90% van de omzet komt van die 180 miljoen betalende mensen.
Precies.
En die andere 10% die komt dan van advertentieinkomsten van die gratis gebruikers.
Ja. En ze verkopen nog wat, of tenminste doen nog wat met data ook voor artiesten, zeg maar. Dus er zitten wat verborgen stukjes onder. Maar de hoofdmoot is advertentieinkomsten.
Ja, en wat onderscheidt Spotify nu van eigenlijk in de core van andere partijen zoals een Apple Music of een Amazon?
Ja, van origine, want dat is ook al. Want hij heeft, toen ze nog wat kleiner waren en toen ze naar Amerika wilden, toen hadden ze wel het gevecht eigenlijk met Steve Jobs en Apple. Want die had natuurlijk een ecosysteem gecreëerd binnen de Apple-producten met die iTunes. Wat is het? Store? Of noem je dat?
Ja, de iTunes.
iTunes. Ja. En daarmee hield hij natuurlijk met muziek mensen binnen hun ecosysteem.
Ja.
En Spotify disrupte dat maximaal. Want die zei, het is en gratis, je hoeft niet te betalen. En je kan het op elk platform kan je het afspelen. In principe. En dat was voor Apple en voor Steve Jobs echt wel een bedreiging. En ja, daar zijn wel wat gevechtjes over geweest.
Ik heb heel veel boeken over Steve Jobs gelezen. Mm-hmm. En het grappige is dat ik nu door dit boek over Spotify nu de andere kant krijg te zien. Want in het boek van over Apple en Steve Jobs ging het heel erg vaak over iTunes. Want dat was wel een beetje zijn passieproject. Ja. Echt een muziekliefhebber. Was een muziekliefhebber, Steve Jobs. Mm-hmm. Dat hij daar heel erg afgaf inderdaad tegen alle andere partijen die het anders deden. Maar nu lees je juist meer de kant van Spotify en van Daniel Ek. Dat hij hoe die naar eigenlijk Apple keek. Want ze hebben eigenlijk constant conflicten gehad. Maar ze hebben elkaar nooit ontmoet.
Nee.
Ze hebben elkaar altijd ontweken.
Ja.
Ook wilde Daniel Ek heel graag een meeting met Steve Jobs.
Ja.
Ik weet nog dat hij, het zat ook een van die quotes dat hij zei dat je gaat toch niet gratis muziek weggeven voor advertenties. Mm-hmm. Want Apple is natuurlijk echt tegen advertenties.
Ja.
Dat is misschien wel grappig om ook wel even het perspectief van die concurrenten in beeld te brengen. Want Apple is natuurlijk uiteindelijk ook overstappend. Uiteindelijk heeft Daniel Ek gelijk gekregen en Steve Jobs niet.
Ja.
Apple is nu ook aan het streamen. Dat is vooral door de overname van Beats toen de tijd. Voor 3,2 miljard. Die doet nu ook Apple Music. Alleen Apple, dat is alleen maar het Apple-ecosysteem. En Apple is maar 25% van alle smartphones wereldwijd is maar Apple.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk een concurrent die maar 25% van de markt kan hebben. Dan heb je Amazon Music, ook een grote concurrent. Die zit maar in 60 landen.
Ja.
Spotify zit in 180 landen.
Ja.
Dus dan heb je weer een concurrent die maar in een klein gedeelte van jouw markt zit. Dan heb je YouTube. Mm-hmm. YouTube Music. Dat is wel echt een serieuzere concurrent. Want die zit natuurlijk eigenlijk.
Zit ook overal.
Die zit overal.
Ja.
Alleen die heeft natuurlijk qua propositie, die zit natuurlijk vooral op video.
Ja.
Als merk ik wel dat ze langzaam wat meer naar podcast en muziek zijn gaan. Maar die hebben natuurlijk een meer videopropositie.
Ja.
Dus je hebt wel al concurrenten met hele diepe zakken.
Mm-hmm.
Al zijn ze niet allemaal concurrenten in elke markt. Elk land heeft weer zijn eigen mix eigenlijk. En dan heb je natuurlijk ook nog wel heel veel lokale kleine partijen natuurlijk.
Er zijn heel veel kleintjes. Er zijn heel veel kleintjes nog.
Ja.
En dat Apple is omgegaan, hè? Weet jij waarom ze dat uiteindelijk hebben gedaan? Waarom zijn ze van zo'n iTunes Store naar Apple Music gegaan, zeg maar?
Streaming werd natuurlijk steeds groter. En het werd natuurlijk een steeds groter gedeelte van de omzet in de industrie. En volgens mij vanaf 2016, 17 ongeveer, daar zat een kantelpunt. Dat er dus meer geld verdiend werd met streaming dan met losse verkoop van muziek.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk het punt dat het steeds harder is gegaan. Waardoor iedereen wel door had, oké, dit is niet meer, het gaat echt naar streaming toe. En eigenlijk in 2019 is voor het eerst de muziekindustrie weer gestegen. Na volgens mij meer dan 12 jaar krimp. Mm-hmm. Is voor het eerst weer de totale volume eigenlijk, hoeveel er wordt omgezet in de muziekindustrie gestegen. Je kan eigenlijk wel zeggen dat de streaming en dan eigenlijk wel waar Spotify eigenlijk in het begin aan voor gestreden heeft, eigenlijk de muziekindustrie heeft gered.
Ja.
Ook al wordt er nu best wel vaak negatief over gesproken. Ik denk dat niet iedereen heeft, veel artiesten zijn heel negatief over Spotify, wat ik eigenlijk vrij onterecht vind. Maar gaan we zo nog wel denk ik over hebben. Zijn zij eigenlijk wel een beetje de redder in de muziekindustrie?
Ja, absoluut. En ja, en het is natuurlijk, want als je die negatieve verhalen die dan hoort, zijn toch wel vaak. En dan moet ik een beetje oppassen, ik ga mensen nu tegen de scheen schoppen, maar dat zijn artiesten die het op de een of andere manier niet voor elkaar krijgen om vol geld te verdienen met hun muziek. En dan schopt het een beetje tegen Spotify van ja, maar dat is gratis, we krijgen te weinig betaald. En weet je wel, dat wordt een beetje. Terwijl een paar jaar geleden was het niet beter of zo. Het is niet dat Spotify iets heeft afgepakt.
Nee, misschien ook wel goed om even dat die markt even in kaart te brengen. Want uiteindelijk is je hebt eigenlijk twee mogelijkheden als artiest. Of je gaat rechtstreeks op Spotify. Nou, dat is iets wat er dus vroeger nooit was. En dat is denk ik ook wel. Volgens mij is 10-20% van alle artiesten die gaan rechtstreeks op Spotify.
Ja.
Die groep die is dus eigenlijk niet groot genoeg of niet goed genoeg nog voor een platenmaatschappij. Nou, die hadden vroeger dus gewoon helemaal geen kans.
Nee, een lokaal café was het dan.
Ja, dus ja. Ik denk dat daar alleen maar voordeel voor is. Dan heb je natuurlijk het grootste gedeelte. Dat zijn platenmaatschappijen en labels en zo. En dan hebben we eigenlijk de vier grote platenmaatschappijen. Universal Music Group, Merlin, Warner Bros. En Sony. En die bezitten volgens mij samen rond de 77-80% van de muziekindustrie. Ja. En daar staan alle artiesten onder contract. Ja. En Spotify die heeft geen directe relatie met de artiesten. Maar die relatie gaat altijd via de platenmaatschappijen. Dus als een artiest vindt dat hij te weinig betaald krijgt, dat heeft vooral te maken dat zijn of haar contract dan met bijvoorbeeld een Sony of Universal niet goed is.
Ja.
Want uiteindelijk wordt het grote geld, want je Universal Music Group is gewoon genoteerd in Nederland ook, sinds kort. Ja. Het grote geld wordt eigenlijk verdiend bij de platenmaatschappijen.
Ja.
En niet bij de artiesten en bij Spotify. Dus het is eigenlijk heel onterecht dat er zoveel kritiek op Spotify is. Want eigenlijk zijn zij de middleman. Zij hebben eigenlijk de rechten over de muziek. En zij zijn eigenlijk een beetje de lachende derde.
Ja, en kijk, en ook daar zit natuurlijk in het businessmodel, want ook het klagen daarover. Want dat is ook het verhaal van, zij hebben natuurlijk heel veel artiesten of bands gecontracteerd. En er zijn er maar een paar die winstgevend gaan worden. Maar die paar, die moeten al die anderen, de kosten die ze maken voor al die anderen, dat moet wel opheffen. Dus het voelt natuurlijk, sommigen krijgen veel te weinig betaald voor hun gevoel. Anderen die heel succesvol worden, dan gaat de platenmaatschappij met het geld vandoor. Dus het is wel, je ziet wel overal dat je geld soort van weggaat naar anderen als artiest. Maar als je gewoon kijkt naar het businessmodel van die partijen, kan dat ook niet echt anders. En dan komt er ook nog, want jij stuurde toen dit zo'n podcast door, zo'n Bloomberg podcast, daar is ook zo'n artiest aan het woord. En die begint zijn verhaal, want die veel kritiek op Spotify, platenmaatschappijen, die is er helemaal wars van. Maar die begint zijn verhaal met, ik wil me nergens op vastleggen, ik wil geen popmuziek maken. Dus die werkt zichzelf helemaal in de niche in.
Ja.
En vervolgens vindt hij dat hij niet groot genoeg wordt, niet genoeg betaald wordt, niet genoeg gesteund wordt. En ja, dan, dat ik snap dat het vervelend is. Dus net als met kunstenaars of schilderen. Ja,
het is
gewoon heel moeilijk om daar geld mee te verdienen. En voor sommige mensen is muziek misschien gewoon een hobby. En geen,
ik denk dat altijd wel een beetje het dilemma is van artiesten. Of gewoon over creatieve mensen. Je wil uiteindelijk een soort van veel zelfexpressie hebben.
Ja.
En je niet laten, je ben je afgeven tegen de massa.
Mm-hmm.
Daar wordt vaak ook kunst of muziek op gemaakt om je af te geven. Een beetje tegendraads te zijn. Maar ja, als je uiteindelijk de massa van jou, ben je niet meer tegendraads. Dus dat is altijd een beetje een dilemma. Maar dat zijn wel de plekken, momenten dat je natuurlijk geld gaat vinden en ervan kan leven. En kan je ons eens meenemen door het verdienmodel van Spotify? Hoe verdienen zij nu geld?
Ja, wat ik ook wel interessant, en dat haakt wel een beetje aan op de geschiedenis. Wat echt wel twee van de belangrijkste punten zijn die ze bijna hun hele geschiedenis hebben volgehouden, is dat het aanbod, zowel van gratis of het betaalde aanbod, hetzelfde is. En dat lijkt een heel simpel uitgangspunt, hè, van dat doen we gewoon zo. Alleen het is natuurlijk door de jaren heen is dat constant bevraagd door de omgeving om dat anders te doen. Of het nou platenmaatschappijen zijn of aandeelhouders, ook investeerders, die vroegen maar om, maak nou exclusief aanbod, zodat mensen die premium kant op gaan. En hebben ze constant nee tegengezet. Constant hebben ze dat hetzelfde gelaten. En dat is niet omdat ze zo aardig zijn, maar gewoon omdat ze al zagen hoe het businessmodel er in de toekomst uit ging zien, zeg maar. En dat was niet door gratis en betaald anders te maken.
Dit is denk ik wel het voordeel van een founder-led company, dat zij, de twee founders hebben zo een duidelijke visie gehad.
Ja.
Dat ook al zijn ze onderweg zo vaak verleid met hele goede deals, dat ze altijd hebben gezegd nee, lange termijn.
Ja. En uiteindelijk klopt dat ook. Want uiteindelijk zit in dat hele businessmodel, dat is natuurlijk de hele toegangspoort tot premium klanten die per maand betalen, is het gratis stukje. Er komen zoveel klanten gratis binnen die uiteindelijk gaan betalen. Ik geloof van de betalende klanten is 60% ongeveer via de gratis kanaal.
Eigenlijk een sales kanaal eigenlijk.
Ja. Ja. En gratis, ik bedoel, het verdient nog een beetje door die advertentieinkomsten. Maar dat is wel echt een hele belangrijke. En de tweede is ook dat ze de core is het product. En ook dat lijkt super simpel. Maar ook in het verleden, door allerlei partnerships die ze zijn aangegaan. En in Nederland heb je dat met KPN bijvoorbeeld. Hè, die verkoopten als het ware aan de klanten Spotify abonnementen. Zo waren er ook een heleboel andere grote telecom aanbieders in het buitenland. Waar Spotify zaken mee wou doen. Helemaal toen ze aan het groeien waren of nieuwe markten gingen betreden. En die grote providers, die hadden allemaal eisen om het product aan te passen. Of een logootje van de provider erop te zetten. Ja. Sommige hele kleine dingen. Tot aan breng die nummers onder in onze architectuur van technieken, weet ik het wat. En hebben ze allemaal nee tegen gezegd. En dat heeft op sommige punten echt honderden miljoenen gekost. Omdat ze deals niet aan zijn gegaan. Maar dat was puur om elke keer het product blijft het product. En daar hielden ze aan vast. Nou, dat zijn twee dingen die, en dat is inderdaad een beetje dat founder-led wat naar voren komt, of echt die lange termijn, die heeft er constant ingezeten.
Ja, daardoor hebben ze wel een paar keer op de rand van afgrond
gezeten. Ja.
Dat omschrijven ze heel mooi in dat boek. Mm-hmm. In het bestaan van, dat is het nu 16 jaar bestaan. Ja. Dat ze echt best wel vaak op het randje hebben gezeten van kiele.
Ja.
Dus dat is, ik denk dat dat ook wel een beetje hoort bij de karakteristieken van zo'n type bedrijf. Dat als je zo'n duidelijke visie hebt, het zo ook op die manier wil doen, anders niet. Ja. Dat je dan ook wel heel erg veel risico neemt.
Ja.
Het is nu al elke keer aan de goede kant gevallen.
Ja.
Dat is wel weet je natuurlijk niet meer. Maar dat is wel iets waar, denk ik bij Tesla ook een heel mooi voorbeeld. Dat ook een bedrijf is die echt op het randje heeft gezeten.
Ja.
Dat is natuurlijk als je echt iets wil neerzetten. Kan je wat vertellen over de... je hebt natuurlijk een aantal metrics. Want het is natuurlijk eigenlijk een subscription business. Dus de doel is zoveel mogelijk abonnementen en dat gewoon gaan stapelen. En dan hopen dat zo min mogelijk mensen opzeggen.
Ja, absoluut. Kijk, en wat ik wel mooi vind is dat je nergens... Natuurlijk willen ze meer klanten, maar dat is niet de focus. Dat zie je ook door het product laat ze hetzelfde. Ze gaan niet gratis en betaald zitten uit elkaar zitten halen. Dus dat hele meer klanten... De focus ligt op een betere gebruikerservaring. Dat is waar ze 100% op focussen. Wat je ziet is dat hoe meer mensen er gebruik van maken... en hoe langer, hoe meer ze betaalbereid zijn.
Dus retentie bedoel je dan? Daar meten ze dus op?
Ja, precies. Retentie. Ja. Dat is echt een van de belangrijkste metrics, zeg maar. Dus, want dat gratis binnenkomen, maar dan is het zoveel mogelijk... Mensen moeten zoveel mogelijk luisteren. Want dan blijven ze klant, een betalende klant vooral... Dus dat zit heel erg op, dan is de focus niet meer klanten. De focus is een beter product, zodat die retention, blijvende klanten, hoog blijft.
En kan je wat vertellen over de churn? Wat is de... Hoeveel mensen zeggen nu op?
Precies, dat is enorm verbeterd, maar nog steeds heel erg hoog. Als je ze komen echt uit een situatie waarin in een jaar tijd echt, ik geloof iets van 70% of zo, of 60% na een jaar tijd al wat opgezegd. Inmiddels zijn die cijfers wel beter. Alleen per maand zegt nog ongeveer 4% hun abonnement op.
Ja.
Dat is enorm. Ja. En dan, dat zijn wel, hè, want dat is waar we het in het begin over hadden. Dat zijn ook best wel veel mensen die opzeggen en later weer terugkomen. Dus op jaarbasis is het niet 12 keer 4%, maar is het iets van 18%. Zijn de schattingen. Nou goed, dus er zitten wat golfbewegingen in.
Nou, nu komen we eigenlijk voor mij, toen ik hier achter kwam, ik viel eigenlijk een beetje van mijn stoel.
Ja.
En hier maak ik dus even onderscheid tussen mijn persoonlijke ervaring, dat ik al 10 jaar lang een premium abonnement en omgeving ook niemand heb zien opzeggen. Dat ik dacht, iedereen, Spotify is super sticky.
Ja. Ik heb nu ook nog nooit iemand horen zeggen van, oh nee, ik heb deze maand even geen Spotify.
Nee.
Ik heb nog nooit
gehoord. Nu ga je dat analyseren, dan ga je naar de cijfers kijken en dan denk je, nou, 4% per maand. In softwareland, om even context te geven, daar is... 5% churn per jaar is oké. Okay. 3% is dan ben je echt goed. En onder de 2% dan ben je echt... dat is een beetje de holy grail. Als je dat redt, dan ben je heb je een insane goed product.
Mm-hmm.
Maar dat is per jaar, hè? Dat is niet per maand.
Ja.
Dus als je 4%, dat is als je dat keer 12 doet. Mm-hmm. Dat zijn churncijfers. Joh. Dat is,
ja.
Al in softwareland word je daarop uitgelachen. Dan zeggen ze eigenlijk, je moet gewoon stoppen. Een succes cijfers. Ik ben er echt van geschrokken. Want dat betekent eigenlijk dat je dus om de zoveel jaar, zeggen voor 3 jaar, je complete klantenbestand kwijt bent. Dus dan betekent eigenlijk dat je nooit kan stoppen met marketing. Want je bent niet sticky genoeg.
Nee, het is echt dweilen met de kraan open wat dat betreft voor marketing.
Ja, en het geeft eigenlijk denk ik ook wel gelijk de zwakte aan van Spotify. Is dat het dus geen... Ja, de switchingkosten zijn heel laag. Dus het is daarin niet echt een moat. En je biedt toch een commodity aan in de vorm van muziek. Dat wel echt tegenwoordig wel een beetje een soort van algemeen goed is geworden.
Ja.
Dat mensen dus toch wel of tijdelijk zonder kunnen. Of blijkbaar kunnen wisselen naar andere spelers.
Ja.
Dat is wel echt, dat voor mij, dit was heel mooi een iets wat ik totaal niet had verwacht.
Ja.
En door een goed onderzoek te doen, toch ben achtergekomen.
Ja. En het is wel heel lastig, hoor, vond ik, om die cijfers echt goed te doorgronden. Want ze delen er heel weinig over. Echt heel weinig.
Ja, dat is ook weer een nieuwe frustratie die erbij gekomen is. Ze zijn eigenlijk sinds 2008 gestopt met fatsoenlijke informatie delen.
Ja.
Eerst hadden ze hele mooie presentaties met slides. Sindsdien gewoon een earning call. Gewoon geen slides, niks. Heel kort maar. Soms maar een half uur.
Ja.
Ik ben eigenlijk verbaasd over dat zo'n bedrijf zo weinig deelt. totaal geen goede cijfers. Nee. Maar je ziet dus ook niks bij Apple. Je ziet ook niks bij Amazon. Nee, je ziet niks bij Google. Nee. Dus je kan het ook nergens mee vergelijken. Dus het is wel echt het is heel moeilijk om goed inzicht te krijgen hoe het nou echt ervoor staat.
Ja, maar wat ik wel heel graag zou willen weten is dat, kijk, die 4% per maand is natuurlijk, hè, wat ik zei, sommigen komen daar weer van terug. Ik zou willen weten, hoe groot is die populatie nou?
Je wil de cohort eigenlijk weten. Hè? Ja.
Ja, precies. Ja. En hoeveel mensen zijn er zoals jij en ik, die gewoon standaard al jarenlang zonder opzeggen een Spotify abonnement hebben? Er zijn natuurlijk meer van. En die massa wil je ergens een beetje kunnen bepalen. Maar om daar echt dieper op in te gaan, die informatie is er gewoon niet. Je kan wat aannames doen misschien, maar ja, dat is lastig.
Ja, we zijn natuurlijk al een beetje even in het verdienmodel gaan. Misschien is het goed om even een stapje terug nog te doen naar het competitief voordeel.
Mm-hmm.
Kan je daar wat over vertellen? Wat maakt Spotify nou anders dan de concurrenten?
Ja, nou, volgens mij is het allerbelangrijkste is dat ze een first mover zijn, zeg maar. Je had natuurlijk, ze komen vanuit een periode dat niemand aan streaming deed, in ieder geval voor audio. En om een klant te winnen die nog nergens klant is, dat is relatief goedkoop. Maar op het moment dat je ergens al zit, ik zit bij Spotify, ja, ik heb bijvoorbeeld, om dit even te testen, ik ben even naar YouTube Music gegaan, heb mijn abonnementje afgesloten, dus even gekeken hoe dat is. Maar ja, waarom zou ik? Het kost ongeveer evenveel geld. Mijn afspeellijsten zitten dan op Spotify. Spotify kent mij inmiddels een beetje, dus ik krijg suggesties die wel aardig zijn. De interface vind ik prima. Ik heb geen incentive om te bewegen. Nee. Ik heb het ook gelijk weer opgezegd. Ik dacht, ja, wat moet ik hier nou? Maar als Spotify er niet was, had ik misschien nu al jaren bij YouTube Music gezeten.
Ja.
Dus je incentive om te switchen. De switchingkosten zijn super laag. Het is super makkelijk om te switchen. Het is zo gedaan. Maar de incentive om te switchen, die heb ik niet echt.
Nee.
Dan moet er al een echt heel erg iets in de prijs gebeuren. Dat gaat niet voor €1 of €2 ga ik niet switchen. Of het product moet dusdanig veel meer bieden. Maar ja, dat zie ik ook nog niet echt gebeuren. Dus het grootste deel van het voordeel zit erin dat ze first mover zijn en relatief goedkoop die klanten kunnen binden. Om een bestaande klant van een product over te brengen naar een andere dienst, dat gaat echt een hele dure worden. En dat is wel een moat die je hebt, gek genoeg.
Ja, maar het is daardoor ook heel moeilijk om iemand van een andere dienst af te halen.
Absoluut.
Want dat geldt andersom natuurlijk ook.
Absoluut. Ja.
Iemand bij Apple Music zit en je hebt daar al je dingen en je hebt een app. Je bent in het Apple-ecosysteem, dan is het wel heel moeilijk om dan als Spotify om iemand daaruit te halen en naar je toe te trekken. Dan ga je een soort van customer acquisition cost gaat dan heel erg hoog worden.
Ja, precies.
Wat eigenlijk bijna niet rendabel is.
Nee. En wat je ziet bij dat competitief voordeel is eigenlijk, ze hebben op heel veel aspecten hebben ze een flinterdunne motor als het ware. Weet je, volgens mij het stukje dat ze veel podcasts hebben, dat heeft YouTube Music bijvoorbeeld niet. Maar dat is dun, omdat YouTube dat ook gewoon kan ontwikkelen. Dat is niet dat duurt wel even, maar het is niet super ingewikkeld.
Zijn ze daar eens mee bezig?
En je zijn ze mee bezig. Plus, ja. die hebben een enorme hoeveelheid aan creators voor voor YouTube video's.
Ja.
Die kunnen ook podcasts gaan maken. Weet je, dus er zit een. Dat kunnen ze gewoon. Apple doet het al een paar jaar inmiddels.
Apple was trouwens de eerste met podcast.
Oh ja?
Ja, de eerste iPhone zat al een podcast-app op.
Oh ja.
Eigenlijk heeft Apple podcast groot gemaakt. En dat begint nu langzaam in elke music-app wel te komen.
En hetzelfde met, kijk, hoe ze het personaliseren in Spotify. Of het nou met je afspeellijsten of je Discover Weeklies en allemaal van dat soort zaken. Ik denk dat ze dat op al die fronten kan je zeggen, ja, Spotify doet net iets beter. Spotify is overal beschikbaar. En, nou,
ja, het integreert bijvoorbeeld goed in een Sonos-ecosysteem en zo. Ze zitten op elke tv ook, in elk apparaat. Ze zitten in elke auto. Dat ze zijn wel goed geïntegreerd in alle plekken waar je muziek kan afspelen.
Ja, en ook als je, en dat is natuurlijk ook, het zijn wel kleine dingetjes. Want ook als je, als ik een nummer naar iemand wil, of een podcast naar iemand wil doorsturen, doe het via Spotify. Weet ik bijna zeker dat hij hem daarop gaat. Als iemand naar mij iets via YouTube Music linkt, denk ik, ja, dat heb ik niet, weet je wel. Of misschien heb ik de app niet eens. Of,
ja, ik deel ook altijd alles via Spotify, want dan weet ik ook zeker dat iedereen kan luisteren.
Precies.
En dat, ja.
Alleen dat zijn natuurlijk, dat zijn wel dunne modes in het hier en nu. Want dat kan over 3 jaar echt anders zijn. Dat zijn dingen die de grote techbedrijven ook kunnen aanpassen. Amazon bijvoorbeeld. Die hoeft dat niet in hun eigen ecosysteem te hebben. Die kunnen dat ook op alle platformen uit gaan rollen. Ja, dit is voor mij niet gezegd dat over 5 of 10 jaar al die modes, zeg maar, er nog steeds zijn.
Ja, ze hebben wel ook wel een mooie branding. Dat kan ook wel wat punten voor geven.
Ja.
Ze gaan trouwens binnenkort ook Barcelona sponsoren. Dus het
Camp
Nou wordt nu het Spotify stadion.
Ja.
Ze hebben wel een hele dure deal, maar ze, die wedstrijd zijn ze heel erg aan het spelen. Die brandwedstrijd. Een beetje Coca-Cola-achtige en Red Bull-achtige waar ze naartoe gaan. Steeds meer sponsoren om altijd maar top of mind te blijven. En een hip, omdat het hip is om Spotify te gebruiken.
Ja.
Misschien even door naar het management en de cultuur.
Mm-hmm.
En we hebben natuurlijk al even gezegd dat Daniel Ek is natuurlijk een van de oprichters. 38 jaar. Heeft samen met Martin Lauritsson 75% van de stemrecht. Ze pakken zelf geen salaris. Dus ze hebben het echt volledig op performance. En ik heb even op Glassdoor gekeken. Dat is een Amerikaanse soort van HR-website waar personeel en oud-personeel reviews kunnen achterlaten. Dan scoren ze een 4.2 op 5 sterren. Dus ik denk alles boven de 4.2, dat is een beetje de grens, denk ik. Dat je zegt, van, nou dan zit het echt goed in elkaar. Dus ik denk, hij wordt best wel goed. Ja, best wel goed ontvangen eigenlijk als founder en als CEO. We zijn best wel positief over de cultuur, alle mensen. Er zit echt zo'n innovatiecultuur, try and error. Er worden heel veel dingetjes, heel veel testjes worden gedaan. Er is altijd wel budget om nieuwe dingen te experimenteren. Dus ik denk dat ook wel echt in de core van Spotify zit. Ik denk, het lijkt mij best wel een leuk bedrijf om voor te werken. En veel vrijheid. Ze zijn nog best wel innovatief eigenlijk. Als je dat vergelijkt met alle andere concurrenten, is eigenlijk alle innovatie komt van Spotify.
Ja, ik zag wel dat ergens op het moment dat ze groot werden en dat marketing belangrijker werd dan het echt engineeren van je product, dat er best wel een hoop mensen ook weg zijn gegaan. In ieder geval die een beetje in de categorie zitten van het het ontwikkelen van het product zelf. Of zo.
Er is ook een heel groot conflict geweest tussen het is natuurlijk oorspronkelijk een Zweeds bedrijf. Nou heb je ook een Zweedse cultuur. Alleen, daar kwam je eigenlijk weer het dilemma van Europese start-ups. Ja, die hebben gewoon, het is gewoon beperkt. Als je echt de toptalenten wil, dan die gaat niet alle toptalenten naar Stockholm kunnen halen.
Nee, dat is lastig.
Dus uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om, het heeft hij er echt doorheen gedrukt, om uiteindelijk een beursnotering in New York te doen. De New York Stock Exchange. Maar daardoor ook zijn hele financiële afdeling naar Amerika te verhuizen. En daardoor is eigenlijk het hele bedrijf langzaam een beetje Amerikaanse cultuur gekregen. Een beetje start-up cultuur. En daar zijn heel veel mensen die vooral in de beginjaren zijn begonnen, die heel erg die Zweedse cultuur heel fijn vonden, zijn weggegaan.
Ja.
Dus en ik denk dat dit eigenlijk een constant dilemma is van Europese start-ups. Jij pleit ook erg voor dat Europese bedrijven zichzelf niet zo makkelijk moeten laten kopen door Amerikanen.
Ja.
Hij is daar ook heel trots op dat hij een van de weinige Europeanen is die zijn bedrijf niet heeft verkocht. En het gevecht is aangegaan met de Amerikanen. En hij is daar nu echt een pleiter voor. Dus het geeft wel een beetje aan hoe hij in de wedstrijd zit als CEO. Hij is wel echt een grote denker. En ik denk ook wel een visionair als founder. Hij heeft wel echt een idee over waar de muziekindustrie naartoe gaat. En dat mis je wel met alle andere concurrenten. Die zijn helemaal niet bezig met de muziekindustrie verder helpen. Uiteindelijk doet Apple Music alleen maar omdat ze meer hardware willen verkopen. Want dan houden ze meer in één systeem. Amazon Prime, dus Amazon Music, is alleen maar bezig om, ze besteden zoveel geld aan marketing. Nou, dan kunnen we beter gewoon videocontent maken en muziek gaan aanbieden en daar het marketingbudget aan geven. Dan kunnen we ze trekken in ons ecosysteem en dan kunnen we ze dan Amazon producten aanprijzen.
Ja.
Dus de incentives van die partijen liggen heel anders dan Spotify. Spotify is er echt voor de muziekliefhebbers en die andere partijen zijn alleen maar bezig om anderen de spullen te verkopen.
En daar het hele bedrijf is gebaseerd op dat stukje, zeg maar. Het is geen bijzaak voor.
Nee, en dat merk je wel.
Ja.
En dan vind ik aan de andere kant wel weer, doordat ze zo'n focus hebben en zo er zijn voor het ecosysteem van muziek, dus de artiesten, de luisteraar en de tussenpersonen, vind ik wel dat ze daar nog best wel veel laten liggen. Mm-hmm. Als een partij die zoveel focus heeft, doen ze nog relatief weinig in het hele ecosysteem.
Ja, ze hebben volgens mij nog zoveel ruimte om te groeien. Het is misschien op sommige plekken wel wat ver gezocht. Ik weet niet of ze alles kunnen raken, want het is natuurlijk wel een soort van tech-platform. En ik weet niet of je dan echt toekomt aan hardware verkopen, of dat dan helemaal past, of iets met merchandise doen, of iets met tickets. Of weet je, zo zijn er best wel wat dingen te benoemen. Het is een vraag of het past, maar er kan nog zoveel audioboeken bijvoorbeeld. Daar hebben ze onlangs wel een overname in gedaan. Ja, dat is er ook eentje. Die laat nog best wel op zich wachten. Dat het groot wordt. Terwijl die markt al enorm aan het groeien is.
Ja, nou, die merk ik wel. De Storytel is ook een Zweeds bedrijf. Is ook, is denk ik de grootste in Nederland met audioboeken. Ze hebben trouwens een lijst aan overnames. Joh. Dat is echt, die lijst is echt heel lang recent. Ze hebben zo'n beetje elk podcastbedrijf, of iets wat podcast, of het nou hosting is, of analytics, of distributie, of editing van podcast, advertentienetwerk van podcast. Nou, het maakt niet uit. alles wat iets met podcast te maken hebben ze opgekocht. Nou, dat doet trouwens Amazon ook.
Ja.
Want wij maken gebruik van Art19 om onze podcast uiteindelijk in jouw podcast app te krijgen. Met Jong Beleggen.
En dat is een bedrijf van Spotify?
Nee, dat is overgenomen door Amazon Music.
Oh, dat is van Amazon. Oh, ja.
Alles en ik hiervoor gebruikte ik Anchor. Mm-hmm. Is weer overgenomen door Spotify.
Oh, ja.
Alles is overgenomen door of Google of Apple of Amazon of Spotify.
Ja.
Ze kopen alles op. En natuurlijk nu Dag en Nacht Media, heb ik vorige week ook verteld. Dag en Nacht Media is overgenomen door Podimo. Is een Deens bedrijf. Je merkt in podcastland ook. Er is zoveel aan het veranderen. Iedereen is alles aan het kopen. Dus dat is wel echt een gevecht die nog... Ja, dat eigenlijk niemand weet hoe dit gaat eindigen.
Ja.
En dit is toch wel echt wel een van de grote kansen van Spotify, denk ik. De podcast en audioboek. Eigenlijk andere audiovormen.
Ja. Ja, het is alleen wat ik wel het risico vind. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar... Doordat er zoveel partijen actief zijn, er is ook veel geld te verdienen. Maar dat is niet een markt waar de bruto marges 80% zijn of zo. Die marges die zijn relatief laag. Dus het is best hard vechten voor weinig geld. Dat is wel een beetje ook de verbazing waar ik in rolde. Het gebeurt niet vaak dat ik een bedrijf zo tof vind en heel veel gebruik en helemaal snap. En dan naar de marges kijk en ik,
ja,
dat is niet veel.
Maar over wat voor marges praten we dan?
Nou, ze zitten nu zo'n beetje, of de afgelopen jaren wel, dan gaat het een beetje bruto dan, op 25%. Dus van elke euro aan advertentieinkomsten en de premium subscriptions, en dan gaat er een deel naar de muziekindustrie.
Maar dat betekent dus 75% kostprijs.
Ja, precies.
Dus 75% kostprijs, maar even op je inlaat.
Van het leveren van muziek.
Ja, dus elke euro die je verdient, ben je eigenlijk al 75 cent, ben je al kwijt, gewoon instant.
Ja.
Ja, dus je bent eigenlijk ook een beetje voor 75% iemand anders rijker aan het maken.
Ja, en dat is, dan wordt er gezegd van ja, maar het is een bedrijf, het groeit nog en het heeft nog een toekomst en noem maar op. Maar het is de wereldmarktleider. Ze bestaan al heel erg lang. Ze hebben 7.000, 8.000 mensen in dienst. Het is gewoon een volwassen groot bedrijf wat aan het consolideren is op dus de podcastmarkt. Allerlei overnames aan het doen is. En het is ook geen bedrijf met 30, 40, 50% per jaar groeit. Dus het is, nou, er blijft niet zoveel geld meer over voor R&D, sales, marketing, of om gewoon onderaan de streep wat geld over te houden.
Ja, maar misschien omdat we nu toch even dat bruggetje naar waardering. Je zegt 75%, 25% is dus je marge, bruto marge.
Ja.
Maar dan gaan nog andere kosten af. Want voor die 25% moet je ook nog een bedrijf laten runnen.
Ja, je ziet dat in R&D gaat al iets van 10% zitten. En dat is ook logisch. Omdat je, als je die motor wil behouden van het beste product, moet je toch elke keer weer door blijven ontwikkelen. Dat is er ook niet eentje die heel erg afschaalt. Je ziet ook de afgelopen 5 jaar is dat altijd ongeveer 10%.
Je kan geweest. Eigenlijk ook voor een softwarebedrijf kan je niet lager dan 10%, denk ik.
Nee, lijkt me ook niet. En helemaal niet in deze markt. En al helemaal niet omdat je concurreert met Apple en Alphabet en dat soort bedrijven. Die hebben ook diepe zakken. Dus je moet ook het volgens mij wel in stand houden. Sales en marketing is nog ontzettend hoog. Is ongeveer 12-13%. Ook dat schaalt niet af. En ook dat is logisch. Want je wil natuurlijk nu als first mover die klant halen.
Ja.
En daar zit volgens mij nog wel een misvatting. Ik zie bij veel analisten zie je dat die gaan ervan uit dat die sales en marketing heel erg gaat zakken. Maar als die markt straks gewoon op een soort van 100% penetratie zit, dan moet je van elkaar gaan pikken. En dat is echt dure sales en marketing.
Ja.
Of je moet je klanten behouden met je marketing. Je moet iets doen. Ze gaan nu al Barcelona sponsoren. Dat is heel duur.
Ja, dat is ook weer gewoon branding, hè? Ja.
Precies.
Maar jij zegt net 25% marge, 10% R&D, 12,5%. Dan hou je dus nog 2,5% over.
Precies, maar ze stoppen al iets van 5% in soort van de overheadkosten. Hè? De algemene kosten van de mensen
dus
die werken.
De general and administration.
Ja.
Gewoon het bedrijf laten runnen.
Ja.
Maar dat betekent, dus dan gaan we in de min.
Ja, dan blijft niks
dus
over.
Het bedrijf maakt nog steeds verlies.
Ja, ze zitten nu wel een beetje op een kantelpunt. Dus het gaat een beetje richting de nul. En misschien dat er nog een plusje hier en daar uit gaat komen.
Maar waar gaat dan de winst in de toekomst vandaan komen?
Nou, wat ze zelf zeggen, ze denken, tenminste en dat dachten ze in 2018, toen ze die Investor Day hadden en toen ze nog wel wat deelden en wat dieper gingen, gingen ze uit van een bruto marge van op lange termijn van 30-35% bijvoorbeeld. Dat is vrij fors.
Dan
moet er echt nog wel wat gebeuren.
Maar dat kan nooit uit muziek komen, want die platenmaatschappijen, als jij meer winst gaat maken, gaan hun in die onderhandeling met die licentiekosten, gaan ze dat omhoog gooien. Dus die marge, die ga je niet verdienen op muziek.
Nee, en dan kunnen ze zelf content maken. Maar ook dat is duur.
Ja. Wat hebben ze daar wat over gezegd? Want als ze dan zeggen, ja, we gaan naar 30, 25% marge.
Mm-hmm.
Waar moet dat dan vandaan komen? Wat zeggen ze daarover?
Nou, wat ze erover zeggen is dat ze gaan ervan uit dat die retention omhoog gaat. Dat de kosten om nieuwe klanten binnen te halen, die omlaag gaat. En dat ze klanten ook langer kunnen binden. Dus dat ze een grotere vaste massa aan premium subscribers. En dat is ook het afgelopen jaar ook gebeurd. Hè? Het percentage betalende klanten is echt gestegen. Maar ook daar zit natuurlijk wel er komen plafonds op een gegeven moment. En als je in de fase waarin ze nu zitten nog niet die bruto marge heel erg kan opschroeven, ja, wanneer ga je dat wel doen?
We hebben een waardering gemaakt. Kan je wat over vertellen over waar heb jij nou mee gerekend? Wat verwacht jij zelf?
Het lastige met Spotify waarderen vond ik, je kan niet echt zeggen van hoogstwaarschijnlijk gaat het zo en zo en zo gebeuren. Maar het is gewoon omdat er te weinig informatie is om je analyse op te baseren. In ieder geval je financiële analyse. Kijk, de groei zakt al terug naar 15-20%.
Dus afgelopen jaar zelfs 14% toch? Of zo? 16%?
Ja, of 16%. Ja. Dus ze hebben dat best lastig. En dan is de omzetgroei nog zelfs groter dan de user growth, zeg maar. Dus ze halen het ook nog van uit minder mensen proberen ze meer geld te halen. Als je hem optimistisch zou beschouwen en ze gaan inderdaad met 25% groeien. Zelf denken ze, hebben ze voorspeld dat ze de komende jaren met 30%, in 2018 dan, gingen ze ervan uit dat ze 30% per jaar gingen groeien. Nou goed, dat lijkt wel ver weg, maar als we 25% pakken, wat afgelopen jaren wel een paar keer is gebeurd. En we gaan uit van zo'n gross profit van 30%, waar ze ook zelf van uitgaan, nog aan de onderkant van die bandbreedte. Maar om dat te halen, moet er echt al wat gebeuren. Ja, dan kom je op een fair value, in mijn model dan, van €255. Dollar.
Dat is ruim boven de huidige koers. Dus rond 156 nu of zo.
Ja, zoiets. Dus ja. Maar dan moet de omzetgroei gaan toenemen. Moeten ze daar nieuwe bronnen gaan vinden. En moeten ze die gross profit echt gaan opkrikken. Ik zie dat niet zo snel gebeuren. En het is natuurlijk de fair value. Je wil nog met een margin of safety kopen. Ja. Ja, dat is echt in een. Dus als je zelf denkt van nou, dat zie ik wel gebeuren. Want ik weet niet, ik kijk naar die markt en ik zie dat allemaal wel gewoon. Ik vind dat wel vrij logisch. Dan is dat wel een beetje het scenario. Maar als ik hem zelf iets realistischer maak, dan kom je. Dan denk ik dat 20% omzetgroei al optimistisch en lastig is, maar wellicht haalbaar. Misschien dat je een gross profit ook nog wel kan halen van 27,5%. Ik geloof wel dat ze dat nou ergens door de jaren heen kunnen opkrikken. Maar met die cijfers, dan kom ik op een fair value van $118. Dat ligt al een stukje onder de koers, in ieder geval van gisteren.
Maar dan heb je 20% omzetgroei en 27,5% marge.
Ja, en dan als ik dan wat er dan verder in zit, dat is deels op wat ze nu doen, maar ook wat ze zelf voorspellen. En wat ze daar voorspellen in bijvoorbeeld de R&D en de general costs en de sales en marketing. Ze zeggen voor R&D in general mix op 12% op lange termijn. Dat vind ik niet zo gek. Want dat
klinkt wel logisch.
Dat klinkt vrij logisch. Ja. En daar bewegen ze gewoon langzaam naartoe. Dus als je daar 12% ook gewoon rekent wat ze zelf aangeven. 10% voor sales en marketing. Dat geven ze nu uit. Dat geven ze sinds jaar en dag uit. En met de gedachte dat je op een gegeven moment dat het ook duurder gaat worden. Weinig nieuwe klanten. Maar
ja, het idee dat je dat helemaal naar nul kan brengen, dat is bijna onwaarschijnlijk. Want je moet altijd marketing blijven doen om gewoon je huidige klantenbestand überhaupt te houden.
Ja. Dat denk ik wel.
Dat denk ik ook, ja. Dat is gewoon branding. Net zoals Coca-Cola eigenlijk constant moet adverteren.
Ja.
Om überhaupt gewoon elk jaar hetzelfde aantal colaatjes te verkopen.
Precies, en dus bij Nike ook. En nou, ja. Ook grote merken hebben dat nodig.
Maar dan heb je dus 22% bij elkaar.
Precies, en dan hou je nog rekening. Ik heb nog rekening gehouden met de winst die er dan uitkomt. Dat je nog 20% aan belasting betaalt, zeg maar, gaat het ook nog af. Alleen het is, en in die scenario's, kijk, als we hem afpellen naar, misschien als het een beetje tegen zit, niet eens een enorme tegenvallen, maar 15% omzetgroei. Waar ze nu een beetje naartoe bewegen, wat eerder ook al is gebeurd. En die gross profit gaat niet omhoog, blijft gewoon 25%. Dan kom ik op een fair value van $64.
Ja.
Dan is het echt heel veel te duur. En het is ook.
Dus de helft van, nou meer dan, nee, dat is echt veel meer dan de helft van de huidige koers. Ja.
En dus dat maakt het niet. Dus ik vind het heel lastig om te zeggen, dit is het. Omdat er zo weinig is om je op te baseren of mee te vergelijken. Of alleen als ik hem afbel, dan kom ik ergens langzaam tot de conclusie, vrij duur voor de informatie die ik heb. Of wat er allemaal nog moet gebeuren om het waar te maken.
Ja.
Ik vind dat.
Ik heb zelf ook een waardering gemaakt naar alles wat wij doen kun je teruglezen op de website. Is het veel uitgebreider beschreven, kan je gewoon door. Komt uiteindelijk een beetje op hetzelfde uit wat, wat Dennis nu heeft gezegd. Ik heb dat net even iets andere vorm gewaardeerd. Maar ik kom eigenlijk wel een beetje tot dezelfde conclusie. Dat het risico naar beneden is echt nog heel groot.
Ja.
De upside is er op zich ook wel. Maar ik denk dat je wil eigenlijk een soort van asymmetrisch risico hebben.
Ja.
Dat het risico naar beneden veel kleiner is dan het risico omhoog. En ik vind eigenlijk op deze koers dat het risico naar beneden bijna net zo groot is als het risico omhoog. En ja, het is dus niet interessant. Ik denk zelf dat je pas vanaf 100 euro, 110 euro het echt interessant kan zijn. En daarbij moeten er echt wel wat dingen veranderen. En pas vanaf, denk, 80, 85 dollar, dan is het risico naar beneden zo erg afgezwakt. En de upside wordt daardoor hoger. Dat je zegt, nou, dan wordt het echt wel interessant. Maar dan zou ik het zelfs nog steeds niet doen als er niet meer informatie is over. Als ze niet meer informatie geven. En dat ze ook niet meer laten zien dat ze een nieuwe inkomstenstroom kunnen genereren.
En welke informatie zou je zelf graag willen zien in de komende jaren?
Nou, voor mij zijn eigenlijk, ik ben echt heel erg geschrokken van de churn.
Mm-hmm.
Dat is één. Daar moeten ze veel meer over gaan delen. En met ook cohorts. En ook dat moet naar beneden. En de ander is dat ik ben geschrokken hoe machtig die vier platenmaatschappijen zijn. Dat Universal Music Group, Sony en Warner en Merlin. Die zijn. En ook, je kan gewoon ook in die cijfers kijken van die bedrijven. Die maken gewoon echt hele goede marges. Dus daar zit het geld. En het is zo versnipperd, dat landschap. En de contracten duren ongeveer 3 tot 5 jaar. Nou, je hebt 4 grote partijen. Dus dat betekent eigenlijk dat je bijna elk jaar aan het onderhandelen bent over een contract. Je weet nu al wat er gaat gebeuren. Als Spotify veel marge gaat maken, want het is een beursgenoteerd bedrijf, dan gaan die onderhandelingen heel moeilijk. Want die gaan gewoon zeggen, ja, jullie verdienen heel veel. Ga maar, onze prijs gaat omhoog.
Ja.
Dus je ligt volledig in de houtgreep van die platenmaatschappijen. Dat is eigenlijk een ander ding. Dus je moet minder afhankelijk daarvan worden. Dus dat betekent dat je een nieuwe inkomstenstroom moet genereren, waardoor je positie machtiger wordt in de onderhandeling. Waar moet dat dan voor aankomen? Nou, dan kan je zeggen audiobooks, maar die moet je ook inkopen. Heb je ook weer een hoge bruto marge, heb je onderhandelingspositie weer. Heb je weer eigenlijk hetzelfde dilemma.
Want dus, ook Storytel bijvoorbeeld van de audiobooks maakt zwaar verlies.
Ja, dit is logisch. Want als je bruto marge heel hoog is, heel laag is. Ja. En je kostprijs heel hoog. Ja, dan heb je eigenlijk gewoon heel weinig bewegingsruimte. Helemaal als je wil groeien.
Ja.
Dan heb je dus. Ja, dan kan je denken, podcast. Nou, ik ben natuurlijk zelf, ik zit helemaal verweven in het podcastlandschap.
Ja.
Ik volg dat goed. Ik weet natuurlijk als maker zijn ook hoe het is. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat Spotify daar echt serieus geld mee gaat verdienen. Omdat je namelijk als maker zijn, dan wil je eigenlijk nooit in een ecosysteem zitten. Want je wil iedereen bereiken. Dus ik zou ook nooit alleen maar in het Apple-ecosysteem gaan. Ben ik wel voor gevraagd. Ook voor gevraagd voor Spotify, ecosysteem. Nou, ook Podimo, ook voor gevraagd. Maar ik ga me gewoon niet. Hoezo als maker zou ik me in een ecosysteem zetten, waardoor ik een heel groot gedeelte van mijn luisteraars dus niet meer kan bereiken.
Ja.
Dus je hebt daar helemaal geen voordeel bij om je soort van te committen aan een specifiek. Dat merk ik bijvoorbeeld, Joe Rogan heeft dat dan gedaan. En Michelle Obama, maar die zijn daar natuurlijk heel riant voor betaald. En
dat is weer precies het punt. Dan kom je terug bij die marge. Als je dat wil, moet je heel veel geld betalen.
Ja, en dat kan je maar voor een paar podcasts doen. Je gaat natuurlijk niet alle kleine podcasts wereldwijd kan je kopen.
Nee.
Dus ik zie daar niet zo snel hoe ze daar geld op gaan verdienen. Dan denk je één kant. Nou, voor podcasters kan je misschien dan een advertentieplatform bieden. Dus ik zeg, nou, zet je podcast bij ons en wij we gaan daar advertenties. Weet je wat YouTube doet? Je upload je video en dan kan je daar, YouTube regelt dan video's. Maar dan kom je weer het volgende punt. Wie is er nou echt extreem goed in advertenties?
Ja,
Google en Facebook. Google wilde Spotify kopen. En toen heeft Larry Page in de cijfers gekeken. En die heeft gelachen om de statistieken van Spotify. Die zei van, ja, de ads, de ROI die jullie op ads halen is zo laag. En ik ben dus laatst gevraagd om mee bij zo'n, er was een event van Spotify. Dus zo'n webinar was dat. En dan gingen ze, het hele marketingteam van Spotify ging een presentatie houden over dat je nu ook kan adverteren op Spotify. Dus dan kwamen al die mediabureaus die gingen daarin. En had je ook een chat. En al die mediabureaus die normaal voor alle grote bedrijven zoals Coca-Cola en zo advertenties inkopen en dat regelen in per land eigenlijk. Doet Coca-Cola natuurlijk niet zelf. Die gaat per land een mediabureau inhuren. Die zijn gewend met de ROI's te werken en de rendementen van een Facebook en een Google. En die hadden allemaal vragen gesteld. En die gingen constant vergelijken. En die lachte Spotify eigenlijk weg.
Ja.
En ik denk dat daar ook het dilemma zit. Ik denk namelijk dat met die free tier van Spotify, plus ook die pots, ik denk namelijk dat ze never nooit het rendement gaan halen op advertentiegebied wat een Google wel haalt. Ja. Dus ik denk namelijk dat Google die heeft aangekondigd om met YouTube/podcast te komen. Ja, ik denk als maker zijn, er zijn natuurlijk heel veel mensen die leven gewoon op YouTube. Dat is echt een beroep tegenwoordig, YouTuber.
Ja, precies.
Nou ja, als je dan ook een succesvolle podcast en je zet dat in op YouTube, maar dan in een audiovorm, dat ze dat ook echt gaan ondersteunen. En zij bieden daar advertentieplatformen. En dat is als maker natuurlijk super interessant.
Ja.
Ik denk dat dat ze daar ook heel veel moeite gaan hebben om daar überhaupt voet aan de grond te krijgen. En dan moet je nog steeds ook een groot gedeelte afstaan aan de makers. Ik zie dat ook niet zo snel gebeuren. Dus ik zie gewoon niet zo snel waar gaan ze nou geld aan verdienen wat ook echt serieuze marges heeft.
En het is volgens mij als adverteerder ook veel minder interessant om op Spotify te adverteren. Als je kijkt naar gewoon op Facebook of op YouTube, dan kijk je. Je kan gelijk klikken. Er zit gelijk een soort van actie kan eraan vastzitten. Ja. Als ik Spotify luister, ben ik of aan het hardlopen, of ik zit op de fiets, of ik ben in de auto. Ja, dan ga ik doorgaans niet online shoppen, zeg maar.
Nee, dat is ook echt dat is gewoon pech voor Spotify.
Ja.
Het moment dat je dat consumeert is gewoon op het moment dat je dus niet met je vinger aan een scherm zit.
Precies.
En ik wil daar ook nog wel toevoegen dat er heel veel mensen zeggen, ja, het is vergelijkbaar met Netflix. Maar dat vind ik dus echt, die vergelijking mag je gewoon echt niet maken. Omdat je kan namelijk meerdere Netflix-accounts. Dus je kan Netflix en Disney hebben. Maar je gaat niet een Apple Music en een Spotify nemen.
Nee.
Dus dat is echt totaal anders. En het hele moment van consumeren is ook compleet anders. Ja. Muziek is altijd een secundaire activiteit. Video is altijd een primaire activiteit. Dus het is je hebt ook een heel ander concurrentieveld.
Het is heel anders.
Ik moet zeggen dat ik was eigenlijk heel enthousiast over Spotify.
Mm-hmm.
Was heel enthousiast toen, maar ik ben eigenlijk minder enthousiast geworden na de analyse.
Ja.
Ik moet echt wel heel veel veranderingen zien. En vooral meer omzet. Ja, ze moeten gewoon meer anti-fragile worden. Ze moeten laten zien dat ze op heel veel verschillende inkomstenstroom kunnen genereren. En dat zou kunnen inderdaad met merchandising, ticketsverkoop.
Ja.
Ze kunnen misschien ook iets met video gaan doen. Ze kunnen audioboeken doen, meditatie. Ze kunnen podcasts verder in. Ze kunnen ook het hele netwerk van distributie van podcasts. Ze kunnen meer advertenties gaan doen. Ze hebben wel heel veel mogelijkheden.
Ja. En ook hardware, denk ik, audio hardware.
Hardware zou kunnen.
Of, ja.
Maar het zijn allemaal wel dingen waar je van zegt. Ja,
ja.
Ja, ik weet het niet.
Ja,
heb jij nog iets toe te voegen aan je conclusie?
We zitten denk ik ook een beetje op dezelfde lijn. Hè. Ik blijf het wel volgen, want ik vind het een heel tof bedrijf, een heel interessant bedrijf. In 2022 komen ze ook met een nieuwe Investor Day. En daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Als ze dan iets meer openheid geven over misschien zowel de strategie, maar ook over de churn en over hoe ze bepaalde zaken aanvliegen. Dat zou ik heel interessant vinden. En ook dan zou het zomaar kunnen zijn dat als ik daar echt aanknopingspunten zie van die snap ik en dit is slim en hierdoor verandert in ieder geval de toekomst. Dan is het misschien wel interessant. En het is misschien ook wel goed om toe te voegen dat we zijn allebei een soort van enthousiast over het bedrijf of zo. Hè?
Ja,
en
cultuur over product ook. Ja,
en cultuur.
Ja, ja.
En het is ook niet, want we zeggen allebei niet van het gaat sowieso niet lukken. Of we hebben ook geen aanknopingspunt om te zeggen, nee, dit kan helemaal niet. Alleen, we zien een grote berg en nog een heleboel risicowolken. En dat maakt het in ieder geval voor mij niet interessant genoeg. Ik heb 15 tot 20 aandelen in mijn portefeuille. Dan kan ik gewoon betere bedenken. Of in ieder geval waar ik meer zekerheid bij heb.
Ja. Wie weet gaan we nog een keer deel 2 maken als er over een jaar of 2 jaar als er weer een hoop ontwikkelingen zijn. Misschien wel goed om nog een keer te zeggen, we hebben alle bronnen die we gebruikt hebben hiervoor om deze analyse te komen, hebben we opgeschreven. Nou, dat zijn er echt heel veel geworden. Denk wel echt 20, 30 bronnen. We hebben een hele analyse uitgeschreven. Ik heb de website gewoon teruggelezen. Staat in de show notes. Wat vond je ervan om Spotify te analyseren? Is dat heel anders dan de bedrijven die je normaal doet?
Nou, nee, niet eens heel anders. Helemaal niet, omdat ik de laatste tijd heel veel naar de groeibedrijven kijk, zeg maar. En ook naar DocuSign bijvoorbeeld. Maar het vergelijk met DocuSign, dat heeft hele hoge bruto marges, zeg maar. Die dynamiek is heel anders. Het is ook een heel ander bedrijf, hoor. Maar het zit allebei een beetje in dat groei- en tech-gebeuren. Ik vond het heel leuk om te doen. Ook omdat ik het heel goed ken natuurlijk al jaren. En wel bijzonder. Ik had net even iets anders verwacht dan waar ik soort van achter ben gekomen.
Ja.
Dus hoe enthousiast ik over het bedrijf ben, hoe beperkt enthousiast ik over het businessmodel ben geworden.
Ja, over de belegging, ja. Ja. Dat is mijn conclusie ook wel. Dat ik ging met heel veel enthousiasme. Ik was heel enthousiast over het bedrijf. En ook wel misschien onmogelijk een beetje de belegging. Dat ik denk, nou, dit kan wel interessant zijn. En dat is echt wel door de analyse dat ik ben ik daar echt wel in veranderd.
Ja.
Wel veel kritischer geworden op Spotify. En dat sommige cijfers echt wel echt heel erg tegenvallen.
Ja, en wat ik ook wel leuk vond, dat is een beetje los van de belegging Spotify. Maar wat ik ook wel echt leuk vond om te lezen, ook in het boek waar ze die geschiedenis schetsen, is dat ook hier weer, dat zie je bij al die start-ups of bedrijven die uiteindelijk van die miljardenbedrijven worden. Het begint bijna allemaal bij de juiste mensen aantrekken, de beste talenten en die laten excelleren.
En de visie.
En de visie. Natuurlijk begint altijd bij een visie. Maar vervolgens, als je dat niet koppelt aan de beste mensen binnenhalen en die op de juiste plek laten werken. Want ook muziekstreaming is al tig keer geprobeerd voor en na Spotify. Het is niet gelukt. En het is niet omdat het idee slecht was, maar omdat daar niet de beste mensen aangetrokken
zijn. Ja, het is, mijn conclusie een beetje is als Spotify heeft gewoon pech. Ze hebben eigenlijk alles goed gedaan. Ja. Maar omdat die concentratie van die platenmaatschappij zo hoog is.
Ja.
Daardoor hebben zij eigenlijk gewoon. Kunnen ze nooit een heel succesvolle business opzetten.
Ja, dat is heel mooi.
Dat is denk ik het verschil. Dat als er tientallen platenmaatschappijen waren, dan was de onderhandeling kracht van Spotify veel beter. Ja. En dan had het model heel anders geweest. Ik denk dat daar hebben ze echt gewoon pech. Dan kan je gewoon eigenlijk. Je hebt gewoon pech.
Ja, precies.
Dat is een beetje wat vorige keer ook zei. Dat je soms moet je geluk hebben als bedrijf dat je in een bepaalde sector zit of een bepaalde iets hebt waar je heel makkelijk kan uitbreiden.
Ja.
En bij sommige partijen kan dat gewoon niet. Zoals Spotify heeft heel veel moeite om zich nu uit te breiden. Dat is niet zo dat Spotify dan een slecht bedrijf is, maar ze hebben gewoon pech dat ze in een industrie zitten waar dat gewoon moeilijker kan.
Ja.
Maar ik denk dan namelijk hoe dat allemaal is opgezet, het bedrijf, dat als het in een andere sector had gezeten, dan had het misschien veel groter kunnen zijn. Want het hele verhaal, hoe dat is opgezet en zo met het team. En het is wel een mooi verhaal.
Ja, absoluut.
Nou, dan kunnen we hem afronden, denk ik.
Ja.
We houden hem in de gaten. Kopen hem allebei niet.
Nee.
Even als afsluiting hebben we een PDT-update gedaan. Heb jij er ook nog naar gekeken, Alice?
Ja, zeker. Zeker. Ja, ik moet zeggen, vooral de laatste updates en deze ook weer. Dat zijn wel echt hele mooie, hoor. Die zijn wel echt cool. Die beginnen echt wel. Want zo simpel als een cashpositie toevoegen en een rendementsberekening. En die vallen mooi samen, want hoeveelheid cash die beïnvloedt.
Ja, dat moesten we samen doen.
Precies, ja, dat kan niet anders. Ja, maar dat voegt waarde toe. En ik merk het gewoon, van mij heb ik dat vorige keer ook al gezegd. Ik merk dat ik in het begin keek ik er af en toe op of werkte ik hem af en toe bij. En dan ook omdat mensen het volgen. Die kunnen mijn portefeuille natuurlijk volgen in PDT. Maar nu klik ik hem heel veel vaker. Ik was denk, oh, wanneer had ik het ook weer gekocht? Ga ik gewoon standaard naar PDT en nooit meer naar de bank eigenlijk.
Ja.
Ja, ik weet niet, het begint.
Langzaam begint het in je routine te komen.
Ja, maar ook omdat het gewoon steeds meer en helemaal met deze toevoeging. Steeds nuttiger
werd. Ja, want we hebben nu een vernieuwde rendementsberekening.
Mm-hmm.
De New Money Weighted Rate of Return. Nou, dat is een industriestandaard om je rendement te berekenen. Het kan zijn dat voor sommige mensen nu een beetje afwijkt. Maar het houdt eigenlijk in dat vooral particuliere beleggers die storten vaak elke maand. En soms onttrekken die ook. En je wil die constant dat je geld bijstort op je account en onttrekt, dat wil je wel meenemen in je rendementsberekening. Als je bijvoorbeeld op het zeg 1000 euro belegt en je hebt 1000 euro winst en je gaat in één keer op zeg even half december, 15 december, stort je in één keer 10.000 euro. Dan heb je in één keer een account van 12.000 euro. Maar ja, dan als je dan die 1000 euro winst deelt door die 12.000, dan heb je heel relatief weinig winst. Maar die 10.000 euro die je op het laatst gestort hebt, die kan natuurlijk maar 15 dagen nog renderen. Dus dat wil je wel qua weging meenemen. En dat is wat wij doen. Omdat particuliere beleggers heel veel, elke maand bijstorten. Wil je die weging wel meegeven? Anders krijg je eigenlijk natuurlijk niet echt een goede rendementsberekening.
Nee, klopt.
Dit is best wel een complexe berekening. Het is ook een industriestandaard. Dit is ook officieel erkend als een manier van rendementsberekenen. Gaat nog niet overal bij iedereen goed, maar we zijn ermee aan het werk. En ik ben best wel trots op dat we dit nu hebben. Want er is gewoon eigenlijk geen tool die dit doet. We gaan echt naartoe dat je wel echt wel een serieuze portfolio tracker wordt die eigenlijk niet onderdoet dan de grote systemen die de vermogensbeheerders en zo gebruiken. Maar dan voor een particuliere prijs.
Ja, en sterker nog, het is niet alleen dat het niet onderdoet, maar hij begint inmiddels gewoon beter te worden.
Ja, dat is. We gaan lekker door. Nou, even als afsluiting, ik heb geen transacties gedaan om te melden. Heb jij die toevallig wel gedaan deze week?
Even denken. Nou, ik heb sinds vorige keer wel Archie Daniels Midland heb ik verkocht.
Helemaal op positie?
Ja, ik had een deel verkocht begin maart. En eind maart heb ik het tweede deel verkocht. Ja, die was zo opgelopen door die voedselprijs. Die ging door het dak.
Natuurlijk, ja.
En de koers ging mee. Dat is allemaal hartstikke mooi. Maar die voedselprijzen gaan ook weer een keertje normaliseren. Dus dit is een typisch voorbeeld van korte termijn overschat, lange termijn onderschat. Dat was hier. Dus die heb ik afgesloten. Verder, ik heb alleen bijgekocht. Gewoon alles wat ik al een beetje heb, heb ik bijgekocht.
Ja, oké. Dan zijn we volgende week zijn we er weer. Milou is er nog even niet. Dan gaan we eigenlijk hetzelfde concept doen.
Ja.
Maar dan gaan we het hebben over Airbnb.
Mm-hmm.
Ik ken dat bedrijf eigenlijk helemaal niet, moet ik zeggen. Ik heb wel al Booking gehad.
Mm-hmm.
Dat bedrijf ken ik wel aardig. Dus ik denk dat Booking ook wel een onderdeel wordt van analyse, vermoed ik zo.
Ja,
want dat is denk ik de grootste concurrent zo. Ja. Het is alleen een compleet ander bedrijf. Het wordt wordt interessant, denk ik.
Ja.
En het is weer een fundamentele analyse. En dit keer dan over Airbnb. En dan rest er ons eigenlijk nog één ding. Investeer in je kennis en beleg met beleid.